Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. We willen u nog herinneren aan het bejaardenreisje van aanstaande woensdag. Zij die meegaan worden woensdag dan ook verwacht om 11:15 in de zaal. Vandaag mag ik jarig zijn gemeente en ik hoop dat u ook van de gelegenheid gebruik wilt maken om aanstaande zaterdag, zo de Heere wil, en wij leven mogen, dat ook met mij en met mijn gezin te delen. U wordt hartelijk uitgenodigd om zaterdag van 4 tot 5 in de zaal van de kerk ons gezin en mij te feliciteren. En daar wil ik ook iedereen van harte voor uitnodigen. Ik onderstreep dat woordje iedereen en brengt u rustig de kleine kinderen mee. En ik denk ook aan de jongens en de meisjes van de club. Als jullie om 5 uur thuis komen, zo las ik, dan moeten jullie nog maar gauw komen om wat limonade gezellig nog met elkaar te drinken. Dus allen heel hartelijk welkom. Dan de collecte. De eerste is vandaag voor de kerkelijke kassen. De tweede voor de bouwkas. En volgende week de eerste voor de kerk. En de tweede voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het 5e vers. En dus stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119, het 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het boek Handelingen. En daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 33. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. We zingen in aansluiting erop uit Psalm 119, het 86e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Handelingen 5, de versen 12 tot en met 33. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eendrachtiglijk in het voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen. Maar het volk hield hen in grote achting. En daar werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. menigten beide van mannen en van vrouwen. Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en legden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen mocht beschaduwen. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. En de hogepriester stond op en allen die met hem waren, welke was de secten der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid en sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heeren opende desnachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide: gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden dezes levens. En als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priesters en die met hem waren gekomen zijnde, riepen de raad samen en al de oudsten der kinderen Israëls en zonden naar de kerker om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden weder en boodschapten dit zeggende: wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buiten staande voor de deuren. Maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daar binnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam er een en boodschapte hun zeggende: zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vrezen het volk, omdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd, dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, bersten hun het hart en zij hielden raad om hen te doden. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen met elkaar het heilige aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan onze Marlene. We willen ook gedenken aan onze oude zuster Valerius, die in Calando moest worden opgenomen. We denken ook aan de familie Vroegendewij van het Korte Weegje, waarvan een zus van Leni is overleden. We willen ook tenslotte nog denken aan onze jonge mensen die ook deze week nog examen moeten doen. We willen ook het werk van de evangelisatiecommissie op de havendag ook aan de heren opdragen. En tenslotte mogen we ook dankzegging doen met Paul en Petra van der Sluis, waar een dochtertje geboren mocht worden. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij bidden u. Mag het ook zo vanmorgen zijn als het was in de zaal van het Sanhedrin, dat daar Petrus en de apostelen met vrijmoedigheid het evangelie mogen verkondigen. Dat evangelie waarvan we gelezen hebben dat het schuldig stelt. Het evangelie dat een mens ontmaskert als een vijand van God en van zijn eigen zaligheid. Maar dat evangelie heeft ook die heerlijke boodschap dat hij gegeven is tot vergeving der zonden. En dat u uw Heilige Geest geeft aan allen die u gehoorzaam zijn. Daarom bidden wij u. Als we dat ook vanmorgen zullen horen, wat een weerstand en wat een vijandschap er in ons hart is tegen dat evangelie dat alles van het onze afneemt en doodt. en alleen uw werk verheerlijkt. Dat evangelie dat zo'n weerstand heeft in het hart van een vroom mens, dat niet ontmaskerd en ontgrond wil worden, maar dat allernoodzakelijk is. Dat evangelie dat zelfs zulke haat in het hart kan opwekken, dat we de brengers van dat evangelie begeren te doden. Zo diep ligt het verzet tegen dat evangelie van vrije genade. Maar u hebt uw Heilige Geest uitgezonden om nu zulke vijanden te overtuigen van zonden, gerechtigheid en oordeel. U hebt uw Heilige Geest uitgezonden om zulke zondaren te wederbaren. U hebt uw Heilige Geest uitgezonden om aan zulke goddelozen het geloof te schenken als een vrije, soevereine gave van u. En wij bidden u, laat het zo ook vanmorgen mogen zijn, dat uw woord is ontmaskerend, maar dat uw woord ook mag zijn, het leven gevend tot in eeuwigheid. En wij bidden u dan om de krachtige werking van uw Heilige Geest, omdat hij vanmorgen een stem mag geven, om de boodschap door te geven, omdat er ook harten geopend mogen worden voor dat woord. En dan is het zo groot dat we hier vanmorgen weer met elkaar mogen zijn. Daarin getuigt u dat u nog geen lust hebt aan onze dood, maar daarin dat wij zouden leven. Het leven vinden in hem, de vorst des leven, in hem Christus. Hij is het leven. Wij bidden u, geef ook dat uw kinderen uit hem mogen leven, dat ze ook vanmorgen onderwijs mogen ontvangen uit het schriftgedeelte wat we met elkaar hopen te overdenken. En geef dat het zo tot onderwijs mag zijn, dat het leiden mag om ook met Petrus en al de anderen te getuigen van die ene naam. Want dat hebt u toch tot uw volk gezegd, gij zult mijn getuigen zijn. Dwars tegen al de weerstand, dwars tegen al de vijandschap in. En laat uw woord zo zijn vrije loop mogen hebben vanmorgen. Neemt u alles weg wat hinderen kan in het luisteren. En u weet dat er zoveel hinderen kan. We kunnen met zoveel zorgen bezet zijn in de kerk. Zorgen om onze kinderen. Zorgen om ons huwelijk. Zorgen om ons werk. Zorgen om onze gezondheid. Lichamelijke of psychische gezondheid. Zorgen om verdriet dat er in ons leven gekomen is. Zorgen om verborgen moeite. Zorgen vanwege de eenzaamheid. Heere, wat kan er toch veel zijn. En wij bidden u, geef dat het vanmorgen een ogenblik wijken mag. Dat het ons niet bezetten mag. Maar dat we luisteren mogen naar wat u tot ons te zeggen hebt. En dat u door uw woorden overwinnen mag alles wat ons weerhoudt om te geloven. Schenk dat geloof. Het is zo allernoodzakelijkst. Want die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Daarom smeken wij u om de krachtige doorwerking van woord en geest. En zo zien wij op u. We dragen de gemeente met al de moeite, de zorgen, het verdriet, de spanningen, de noden, hartelijk aan u de Heer op. Wil gij bij ons blijven. Geef en verlaat ons niet. Verzoen al onze zonden. Heren, we denken ook vanmorgen aan onze jongeren. En als aan onze jongeren denken, dan gaan onze gedachten ook uit naar Marlene. U weet ook haar omstandigheid. Ik wil ook bij haar blijven. Ik wil haar niet begeven en niet verlaten. Zegen ook de behandeling die ze mag ondergaan. Ik wil bij haar zijn. Samen met Nelk en Wiets en de familie, vader en moeder. Heren, wilt u voorgaan met uw heiligt. En laten ze vertroost mogen worden door die wolkolom en vuurkolom. Heer, u ging met uw volk door de woestijn. En ook dat moeten zij ervaren. Dat het leven zo vaak een woestijn is. Maar u bent er. En geeft dat ze bij tijden ook mogen ervaren. Dat in die woestijnreis u een elim geeft. En een rotssteen om uit te drinken. Waarvan toch Paulus mag zeggen, de rotssteen is Christus. Overkwik hen dan met uzelf. Gedenk ook een oude moeder, onze zuster, die in het kalando moest worden opgenomen. Heren, wat kan ook het einde van ons leven, van ons huwelijksleven, toch ook nog vele zorgen met zich meebrengen. Ook al is het dat ze daar zorg zal ontvangen, goede zorg. Maar het is toch heel wat om onze vrouw, om onze moeder over te geven in de handen van anderen om voor haar te zorgen. Ook al mogen er veel zijn, het is toch een stukje loslaten. En u weet wat dat voor ieder zo persoonlijk betekent. Wij bevelen haar in uw hoede aan. Ik wil ook allen die in liefde rondom haar staan, ook in Kalando, ook dat werk mogen we bij u de Heere aanbevelen. Wilt u voor haar zorgen. Denk ook zo aan onze jonge mensen die studeren, de laatste examens moeten doen. Wilt u ook bij hen zijn. Maak het goed. Ik wil ook zijn bij al die jongeren, ook in het midden van de gemeente, die het moeilijk hebben. U kent ook hen, ook met de studie, maar ook in hun persoonlijke leven. Kunnen ook al jong met zoveel vragen worstelen. We dragen onze jongeren ook hartelijk aan u op. Wilt u ook gedenken aan de familie Vroegendewij, bijzonder aan Leni. Als ook morgen een zuster wordt begraven. Dan grijpt dat zo in de familiekring, maar ook in ons persoonlijk leven. Als we zo'n ernstige boodschap ontvangen. Dat een zus waarmee we opgegroeid zijn, Heere, dat die uit de kring wordt weggenomen. Predikt ons zo de vergankelijkheid van het leven, het sterven. Gedenk hen ook in deze droeve omstandigheden, ook morgen bij de begrafenis. Maar geef toch dat ze mogen vragen naar die ene troost. Beiden in leven en sterven en dat ze ook die kennen mag. Heere, zo bevelen we haar met haar man hartelijk aan u de Heere aan. Wij zoeken ook uw aangezicht voor het werk van evangelisatie, dat ook de komende zaterdag gedaan mag worden. Heer, u weet, de havendag is veel wat ons verdriet. Allerlei dingen die gebeuren, die de toets van uw woord niet kunnen doorstaan. Maar ook mag er op die dag uw woord schitteren. Het mag verkondigd worden. Wij bidden u in het bijzonder voor de evangelisatiecommissie. Ook als ze vanmorgen misschien meeluisteren, wilt u dan geven dat ze erdoor bemoedigd mogen worden. Om ook zoals Petrus te mogen staan. En die stond ook in een vijandige omgeving. En al zal het misschien op de havendag niet altijd tot vijandschap komen, we zullen wel te maken krijgen met onverschilligheid. Mensen die doorlopen, die niet eens luisteren willen, die niets ontvangen willen, geeft dat we er niet door ontmoedigd mogen worden. Maar dat we mogen zien dat u regeert en dat u alles gebruiken wilt. Ook dit werk, tot uitbreiding van uw koninkrijk, breid het uit, heren. En geef dat zo ook op de havendag nog mensen uw woord mogen lezen. En door dat woord, door de leiding van uw Heilige Geest, geraakt mogen worden. Er is ook vreugde. Vreugde in het jonge gezin van Paul en Petra. U hebt het zo gegeven. Dat zijn dochtertje, een eerste kind uit uw hand mochten ontvangen. U hebt het zo wel gemaakt ook met Petra. U hebt haar door en uit geholpen. U bent goed voor haar geweest. En samen met Paul mogen ze nu een gezin vormen met een kind. Heere, wat is dat een groot voorrecht dat u de kinderzegen geeft, ook in dat gezin. Dat ze er ook hartelijk verblijd mee mogen zijn. En geef ook aan allen die geen kinderen hebben. Voor wie het elke keer weer moeilijk is. Ook voor hen die niet tot een huwelijk gekomen zijn. Ook hen dragen we aan u op. Ik wil ook zijn bij allen die een kind verwachten, de aanstaande moeders. Ik wil ook geven dat het biddende moeders mogen zijn. En als het uur daar is, wilt u ze dan door en uit helpen. Zo zoeken wij uw aangezicht. Gedenk ook overal waar uw woord verkondigd wordt, ook in Middelharnis. We denken ook aan onze geliefde broeder, dominee Jonge Jan. Die na 4 maanden voor het eerst weer in zijn eigen gemeente mag voorgaan. Wilt u ook bij hem zijn? En maak het ook in die gemeente goed, heren. En zo bidden wij u wereldwijd voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Koning van de kerk. Kom, scheppergeest. Breid het uit tot eer en roem van uw naam. Om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, het is goed om zo na Pinksteren te luisteren naar de voortgang van het evangelie onder de leiding van de Heilige Geest na de uitstorting op Pinksteren. We willen dan ook stilstaan bij dat leven in de eerste christengemeente, zoals we dat vinden in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, Handelingen 5. We willen in het bijzonder dan stilstaan bij de versen 14, 18 en 29, waar we het woord des Heeren in onze tekst lezen. En daar werden er meer en meer toegedaan die de Heeren geloofden, menigten, beide van mannen en van vrouwen. En ook het 18e vers. En sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de gemene gevangenis. En tenslotte ook het 29e vers. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Wij willen dan letten op het leven van de eerste christengemeente te Jeruzalem. En we zien dan drie dingen. In de eerste plaats een heerlijke bloei. In de tweede plaats een ernstige beproeving. En in de derde plaats het vrijmoedig getuigenis. Het leven van de eerste christengemeente te Jeruzalem. We letten dan in de eerste plaats op een heerlijke bloei. In de tweede plaats op een ernstige beproeving. En in de derde plaats op een vrijmoedig getuigenis. Doch eerst gaan we zingen. En wel uit Psalm 142. En daarvan het eerste, tweede, het vijfde en het zevende vers. Ik riep tot den Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Het tweede vers ook. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. En ook het vijfde en het zevende vers van Psalm 142. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste is voor de kerkelijke kas en de tweede voor de bouwkas. Beide van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem den volken doen verstaan. Zingen wij dat gemeente uit Psalm 108, het tweede vers, na het amen der prediking. Het leven in de eerste christengemeente te Jeruzalem. We zien daar in de eerste plaats een heerlijke bloei. Ze krijgen te maken met een ernstige beproeving en we horen er een vrijmoedig getuigenis. Zou jij lid willen zijn van zo'n gemeente? Wat bedoel je voor een gemeente? Nou ja, zo'n gemeente, daar als je wat grond verkoopt en je geeft het geld. En je doet dat dan misschien niet op een helemaal eerlijke wijze, maar je geeft dan toch maar. Dat je dan dood neervalt. Wil jij van zo'n gemeente lid zijn? Waar het zo streng aan toe gaat. Dat je toch, ach, het is toch maar een klein leugentje. Dat je daar met de dood voor gestraft wordt. Wat denk jij? Wil jij van zo'n gemeente lid zijn? Jonge mensen, zou je bij zo'n gemeente willen horen? Waar het er zo aan toe gaat. Je zou zeggen, ja, maar dat is toch wel al te bar. Nee, daar gaat maar heel weinig liefde vanuit van zo'n gemeente. Dat is toch maar heel weinig warmte. Dan mag je eigenlijk helemaal niks. Dat gaat er wel heel ernstig aan toe. Zou je van die gemeente lid willen zijn? Gemeente, we begrijpen allemaal wel waar het hier over gaat. Het is die eerste christengemeente. En de mensen hebben er allemaal van gehoord wat er gebeurd is. Met Ananias en Safira, en jullie weten het ook, jonge mensen. Hoe dat ze hun land verkocht hebben. En ook graag mee wilden doen met de anderen. Om ook geld te geven voor de armen. Maar ja, ze zaten er nog zo aan vast aan dat geld. Toen hebben ze besloten om maar een deel te geven. Maar wel net te doen of ze alles gaven. We weten hoe het gegaan is. Petrus heeft ernstig gesproken. Maar nog krachtiger heeft de Heere gesproken. Door ze beiden in de dadelijkheid voor hun zonden te bestraffen. Ze hebben de Heilige Geest gelogen. En wat is dan de reactie daar in Jeruzalem? Als dat gehoord wordt, dat spreken van de Here, dat rechtvaardig spreken van de Heilige God. Wel, we lezen het in het 13e en het 14e vers. Tweeërlei reactie. En van de anderen, zo lezen we in het 13e vers, durfde niemand zich bij hen, dat is bij de gemeente, te voegen. Maar het volk hield hen in grote achting. Er komt dus een scheiding openbaar. In het 12e vers wordt gesproken van allen die eendrachtiglijk bijeen zijn in de voorhof van Salomo. Om daar te luisteren naar het onderwijs van de apostelen. En er ontstaat een groep die daar niet bij zich durft te voegen. Er komt een scheiding. Zij gaan daar niet bij. Bij die gemeente die in de gemeenschap der heiligen samenkomt, alles deelt, volhardt in de breking van het brood, in het bidden, in het samenkomen. Er zijn dus anderen die zich daarbij niet voegen. En wie zijn dat? Wel, dat zijn de Joden die niet geloven, die diep onder de indruk gekomen zijn van wat er allemaal gebeurt hier in Jeruzalem. Die heilige tuchtuitoefening van de Here gezien hebben. Die ook de ernstige vroomheid van de gemeente van Jeruzalem gezien hebben. Zij die kennis gemaakt hebben met de toren van God over de zonden. maar die ook gezien hebben wat genade vermag. Die horen van de grote wonderen die geschieden door de apostelen. En toch voegen ze zich niet bij de gemeente. Die daar samenkomt in die zuilengang van Salomo, daar bij de tempel, om te luisteren naar het onderwijs. Nee, daar willen ze toch niet bij behoren. En daarom noemt Calvijn die anderen de ongelovigen. Die de almacht van God wel hebben gezien en de gemeente en de apostelen ook niet verachten. Ja, zelfs eren en achting voor ze hebben. Die de heerlijkheid van God zagen in de tucht over Ananias en Safira. De wonderen in het midden van de gemeenten. Die hen wel diep ontzag inboezemde, ja zelfs vrees. Maar het houdt hen uiteindelijk ook op een afstand. Ze willen zich niet bij die gemeente voegen. En misschien is daarbij ook wel gekomen vrees voor het Sanhedrin. Want ze weten van het besluit dat een ieder die zich bij die gemeente zal voegen, kan rekenen op achteruitzetting. Wie bij die discipelen wil horen, moet rekenen op de tegenstand van het Sanhedrin. Die anderen, het zijn dus geen onverschillige mensen die niets te maken willen hebben met de gemeenten en met de apostelen. Oh nee, ze hebben een diepe indruk voor alles wat er gebeurt. En ze houden ook de discipelen in ere. Maar ondanks dat voegen ze zich niet bij die gemeenten. Waarom niet? Omdat er een innerlijke scheiding is. Ze voelen zich ten diepste niet verbonden met God in Christus. Tot die God willen ze zich niet bekeren. En wat hier van deze anderen gezegd wordt, dat zien wij ook later, gemeente, zo aangrijpend in het leven van Agrippa. Als Agrippa luistert naar de ernstige prediking van de apostel Paulus die voor hem staat, waarin Paulus vertelt over de weg van zijn bekering, hoe de Heer Jezus hem ontmoet is op de weg naar Damascus, hoe hij daar tot hem gesproken heeft. En hij het evangelie verkondigt aan deze koning Agrippa. En dan het ook aan hem vraagt: gelooft gij, o koning, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft, zegt Paulus. Zo is het ook met deze anderen. Ze geloven dat Oude Testament. Ze zijn onder de indruk van de verkondiging van de discipelen. Wat zegt dan Agrippa? Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Bijna. En dat is voor eeuwig verloren. En zo is het ook met deze anderen. Diep onder de indruk. Bijna bewogen. Maar zich toch niet durven voegen bij de gemeente. En daarmee voor eeuwig verloren. Voor eeuwig buiten de gemeenschap met de Heer. Want wie zich niet voegt bij de gemeente, voegt zich niet bij het lichaam van Christus. En daarmee ook niet bij het hoofd, Christus zelf. Het komt niet tot die belijdenis zoals we dat mochten horen afgelopen maandag. Uw volk is mijn volk. Ze durfden zich niet voegen bij dat volk. Ze wilden het ten diepste niet. Maar gemeente, dat is één zijde. Ik zei, er komt een scheiding openbaar. Want we lezen vervolgens, en daar werden er meer en meer toegedaan tot de Heer die de Heere geloofde, menigte beiden van mannen en vrouwen. Er zijn dus ook anderen die wel gaan geloven, die zich wel bij die gemeente voegen. En het worden er steeds meer en meer. De gemeente van 3000, ze groeit. Elke dag worden er toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Wat is het dan prachtig dat het er zo staat, gemeente. Beiden, mannen en vrouwen. En dat laat ons zien dat het de Heere om een ieder te doen is. Niet alleen om de mannen. Aan wie de Heer een bepaalde taak in zijn gemeente heeft toebetrouwd. Als het gaat om de vervulling van de ambten en de verkondiging van het woord. Maar beiden, mannen en vrouwen, ze horen er even goed bij. Voor de Heer is elke ziel kostbaar, man of vrouw. En ook beiden, mannen en vrouwen, delen ze ook in de verdrukking die over de gemeente komt. Want we lezen het dan ook weer zo opmerkelijk. En zo vond Paulus ze, beiden mannen en vrouwen, om ze te binden en naar Jeruzalem te brengen. Beiden mannen en vrouwen komen ze tot geloof. Maar beiden mannen en vrouwen delen ze ook in de verdrukking en vervolging. Het tweede wat ons opvalt in deze tekst is, en er werden er meer en meer toegedaan. Gemeente, dat laat ons het werk zien van de Pinkstergeest. Hij is het die mensen toebrengt tot de gemeente. Die mensen komen niet uit zichzelf en nemen niet zelf, om het zo te zeggen, het initiatief om zich bij die gemeente te gaan voegen. Maar dat is het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Hij is het die mensen toebrengt. En ook dat hebben we maandag gehoord. Hij is het die Naomi zendt naar Moab om daar Rut te halen, opdat zij toegedaan wordt tot de gemeente die zalig wordt. Het is naar dat verkiezend welbehagen dat zondaren worden toegebracht. Het is het werk van de Heilige Geest die een bruid werft voor die grote bruidegom, de Heer Jezus Christus. Ze werden toegedaan. En in de derde plaats laat ons de tekst zien waar het op aankomt. Wat is nou wezenlijk wanneer je wordt toegedaan tot de gemeente? Wat is nou het kenmerk van een waar lid van de gemeente? Wel, dat hij in de Heere gelooft. Dat is de kern van het geestelijke leven. En dat is ook de kern waar het over gaat in onze Heidelberger catechismus. Als het gaat over die machtige zondag 23. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat is het kenmerk van de ware Israëliet, van de ware inwoner van Sion, van het ware kind van God, dat hij gelooft in de Heer, dat hij gelooft in de Heer Jezus Christus. En alleen door dat ware geloof zal hij ingaan in dat koninkrijk. Alleen dat ware geloof, dat doet hem delen in de gave van Christus. Dat ware geloof, dat verbindt hem aan Christus. En zo mocht ook Rut het zeggen. Uw God, mijn God. Dat is het mijnen des geloofs. Mijn Heer en mijn God. Zo mocht Thomas het zeggen. En zo werden zij toegebracht. Zo ontvingen zij het geloof. En zo mochten zij delen in Christus en behoren tot zijn lichaam. En het staat er zo nadrukkelijk, meer en meer. Prachtig wat onze kanttekeningen daarbij zeggen. Als er dan staat meer en meer, niet tegenstaande de straf die geschied was aan Ananias en Safira. Het is alsof onze kanttekenaren daar de vinger bij willen leggen. Zie je dat nou? Die gemeente groeit, jonge mensen, ondanks het feit dat daar de tucht zo gehandhaafd wordt, met zulke ingrijpende consequenties. En toch meer en meer. Is dat niet heel opmerkelijk? En moet dat ons niet tot bezinning brengen, gemeente? In deze tijd van gezagloosheid, in de tijd waar de kerk verlamd is, als het gaat om de tuchtuitoefening, Dan gaat het niet alleen over onze gemeente. Maar dat treft heel de kerk. Heel de kerkregering. Ze is geheel verlamd. En zien we dat ook niet doordringen in heel de samenleving. Waar is nog het gezag? Waar is nog de tucht? Ook in de gezinnen. En laat deze geschiedenis ons niet zien hoe heilzaam het is. En dat het juist door die tucht is dat die gemeente een aantrekkingskracht heeft. Niet tegenstaande de straf die er geschied was. Zo zeggen onze kanttekenaren. Gaat het werk van de Heere door en voegen er zich meer en meer bij die gemeente waar God zo regeert in zijn heiligheid, in zijn gestrengheid. Zien wij een bloeiende gemeente. Met en wat erbij gezegd moet worden is als er staat meer en meer. Dan moet dat ons ook uitdrijven tot dat gebed. Heren, niet eentje. O, dat is groot, dat weet ik. En als het recht gebeden wordt in de rechte gestalte, dan mogen we dat ook vragen. Heren, al zou het er vanmorgen maar één zijn. Maar laten wij op grond van het feit van Pinksteren toch vragen, heren, vanmorgen allemaal. Al mijn kinderen, heren. Niet eentje, maar al mijn kinderen. Een grote schare werd toegebracht. Laten we grote dingen van de Heer verwachten. Op grond wat Hij ons laat zien vanuit het Pinkster-evangelie. De gemeente, deze eerste gedachten brengt ons dan ook heel direct bij die concrete vraag. Waar staat u? Want het is van tweeën één. Of we horen bij die gemeente met Rut, met Petrus, met Saulus, of we horen er niet bij. En gemeente, dan laat deze geschiedenis ons zien dat wij bijwoners kunnen zijn, om het zo eens te zeggen. Mensen die diep onder de indruk zijn van alles wat er gebeurt in de kerk. Dat de prediking ons aangrijpt. Dat we diep onder de indruk zijn van het geluk van Gods kinderen. Als we de wonderen zien die de Heere werkt in hun leven. Kunnen we zo bewogen zijn, misschien wel in ons hart. Bewogen met alle dingen die we horen en zien. Maar toch niet bij die gemeente werkelijk behoren. Omdat we ons oude leven ten diepste niet los willen laten. Vrees en achting hebben voor de Heer en voor zijn volk. En toch niet bij zijn gemeente bevoegen. Vroeger zeiden ze het wel eens. Dan ben je steigerhout. Wel meegewerkt aan de opbouw van de kerk. Wel betrokken bij de kerk. Wel dienstbaar aan de kerk. Maar uiteindelijk als de kerk voltooid is. Niet een wezenlijke steen van dat godsgebouw. Maar als steigerhout. Weggebroken en weggeworpen. Gemeente, behoort u bij die gemeente? En dan denk ik nog aan de prediking van eerste Pinksterdag. En een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. O, dat we bidden mogen om die Pinkstergeest en zeggen, Heren, wilt u ook mij toebrengen? Zoals er ook op die dag toegebracht zijn en u doorging met uw werk in het toebrengen, meer en meer. O, Heren, breng ook mij toe. En wilt u ook mij geven, uw geest? Geef ook mij door genade de zaligheid, o Heer Jezus Christus, die ligt in de vergeving der zonden. Red ook mijn ziel. Omdat ik niet straks als kaf van het koren gescheiden word en eeuwig verloren ga. En u die de Heere vreest, als u dat leest, meer en meer, brengt u dat niet in de schuld, dat het zo stil is in het geestelijke leven? Stil ook misschien in uw persoonlijke leven. Maar bijzonder ook stil in het toebrengen van mensen tot dat koninkrijk. Wat kunnen we er toch gemakkelijk overheen leven. Dat we zo weinig horen van het doorbrekende werk van de Heer in harten van jongeren. Kijkt u eens in uw familie. Kijkt u eens in uw kennissenkring. Kijk eens in het midden van de gemeente. Kijk eens in het midden van het kerkelijke leven. Waar u ook kijkt, het is zo stil. En zou dan Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest en dat woord meer en meer, u die gebidden geleerd hebt, zou het u niet uit moeten drijven? Heere, mag ik ook een instrument zijn, omdat het toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig wordt in mijn gezin, Heere, in onze gemeente, in de midden van de kerken. We lezen bijna almaar van kerkverlating, kerkverlating en nog eens kerkverlating. Heren, wat staat het in een schril contrast met wat wij hier vanmorgen lezen. Meer en meer. Laat het ons toch eens op de knieën brengen. In een heilige worsteling met de Heren. Om de uitbreiding van zijn koninkrijk in ons midden. En waar de Heere werkt, daar komt de vorm der duisternis op af. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dan wordt de kerk ook geplaatst in de stormen en beproevingen van het leven. Want als we zo gezien hebben naar de inwoners van Jeruzalem, dan zien wij daar ook de kerkregering, het Sanhedrin. En wat lezen wij in het 17e vers? En de hoge priester stond op en allen die met hem waren, welke was van de sekten der Sadduceeën, en ze werden vervuld met nijdigheid. O, dat werk van de Heer, als ze daar zien dat er meer en meer worden toegebracht, dat wekt bij hen geen blijdschap, maar we lezen in hun hart, het wekt bij hen nijdigheid, dat is jaloersheid. Bij wie? Wel, het staat hier even erbij, bij de sekten der Sadduceeën. Wij weten dat er grote stromingen waren binnen het Jodendom. De Farizeeën, en hier wordt gesproken van de Sadduceeën. Wel, de Sadduceeën, dat was dat gezelschap, die stroming die niet geloofden in de opstanding. En dat is nou juist de kern van het evangelie. Hij heeft de dood overwonnen om het leven te geven. En dat evangelie van die opgestane Jezus, dat breidt zich nou als een olievlek uit. En dat vervult hen met nijdigheid. En Caiaphas, de hoge priester, hij behoort bij hen. Hij was ook van de sekten van de Sadduceeën. En ze dulden het niet dat die naam verkondigd wordt. Vol van jaloersheid zijn ze. En ze zien het dat het volk hen in ere houdt. En dat gaat natuurlijk ten koste van hun aanzien. En dat maakt ze vol van grimmigheid. Daarom staan ze op, zo staat het er. En je ziet als het ware de verbetenheid in dat opstaan, hun emoties. Dit kunnen wij niet langer tolereren. Je voelt de opwinding die er onder hen leeft. Maar zo kan het niet langer. En ze geven bevel aan de tempelpolitie. Arresteer ze, die discipelen van die verachte sekten der Nazarenen. Arresteer ze. En zet ze in de algemene gevangenis. Staat er niet voor niks. Want als u wat terugbladert, dan weet u dat de discipelen al eerder gearresteerd zijn. En toen werden ze niet in de gevangenis gezet. Maar werden ze tijdelijk bewaard in een van de kamers van de tempel. Maar nu, je voelt het, de maat is vol. Sluit ze op zonder enige vorm van proces, te midden van de misdadigers. Daar moeten ze zijn, in de gevangenis, bij het uitschot van de samenleving. Daar horen ze bij de moordenaars en bij de verkrachters en bij de opstandelingen. In de gemene gevangenis, daar moeten deze evangeliedienaars naartoe. Weet je, wat zal dat voor de jonge gemeente betekend hebben? Als ze daarna de letterlijke uitleg van de woorden, al de discipelen gegrepen worden. Ze worden allemaal gevangen genomen. En allemaal worden ze in de cel gezet. Heer, hoe moet dat nou met uw kerk? Als u ze berooft van de prediking. Zal dan in het gebed niet deze woorden hebben geklonken in het midden van de gemeente. Geef toch aan het wild gedierd. Dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om haar geraad erover. Uw kwijnend volk toch niet eeuwig in het verdriet. Heere, staat u zelf toch op. Heere, wilt u zelf nog opstaan en voor uw kerk strijden. Uw kerk die dreigt onder te gaan door de repressieve houding van de overheid, door de onderdrukking. En nu wordt hun de mond gesnoerd. Uw woord wordt belemmerd, Heere. Sta op. Gemeente, zo is het niet alleen in zijn algemene zin als het gaat over de kerk, dat zijn kerk is in de strijd. Maar dat geldt ook in het persoonlijke, geestelijke leven. Als de Heere, laat ik het zo mogen zeggen, als bij Rut in het leven daar die keuze mag werken, die hartelijke keuze om bij het volk van God te mogen behoren, dan kan daar ook zoveel op afkomen. Van alle kanten. Niet zozeer van de wereld, maar juist van de godsdienst. Aan de ene kant, laat ik het zo mogen zeggen, van de lichte godsdienst, die van het beginnende leven, als daar die droefheid naar God is, dat treuren over de zonden. Dan kan de lichte godsdienst zeggen, ach man, dat hoeft toch allemaal niet zo. Zo zwaar hoeft het toch allemaal niet zo ernstig. Kijk toch eens wat vrolijker. Zie toch eens op wie de Heer Jezus is. Geloof dat toch eens. En ach, al dat breken met die zonden, dat is helemaal niet nodig. Zo'n nauwgezet leven. Het gaat er maar over hoe je op het voetbalveld bent. Het gaat er maar over hoe je naar de tv kijkt. Dat is allemaal niet van belang. Ach ja. En aan de andere kant, zegt de zware godsdienst. Ja maar je bent nog niet diep genoeg ontdekt hoor. En je kunt zomaar niet de toevlucht tot Jezus nemen. Er moet nog heel wat meer aan jou gebeuren. Voordat de Heere naar je om wil zien. En zo kan dat beginnende leven, zo'n jonge christen, aan alle kanten klappen krijgen. En kan het soms zo donker worden. En kan het wel eens lijken, Heere, waar bent u nu? Staat dat jonge leven in die smeltkroes van de beproeving geworpen wordt. Die jonge gemeente. Maar de Heer, hij staat op. En dat is dat wonder, gemeente, wat we ook vanmorgen weer mogen horen. Maar de engel des Heeren. O gemeente, hij wordt niet aan zichzelf overgelaten, die ziel. Die gevangenen daarin, die gemeene, algemene gevangenis. God begeeft zijn kerk niet. Ook al lijkt het een ogenblik donker te worden. En al lijken de golven aan te spoelen. Maar hij staat op tot de strijd. En als je het Grieks nauwkeurig leest, dan merk je als die engel des Heeren verschijnt aan die apostelen, dat ze erdoor verrast zijn. Dat ze er niet op gerekend hadden. En hij moet hen als het ware bij de hand nemen. Zo verbaasd zijn ze dat daar een engel komt die aan hen denkt. Maar de engel des Heeren opende desnachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. Hij moet ze als het ware bij de hand nemen en zeggen, kom maar, ik ben het, een engel des Heeren. Heere, bent u daar? Zo onverwacht. Ja, zo werkt de Heer in het leven van zijn kinderen. Als ze soms gebogen gaan onder de slagen, onder de verdrukking, dan is het plotseling zo onverwacht dat de Heer zegt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En hij leidt ze door zijn woord uit de duisternis van de slagen en van de tegenstand en van de dwalingen waar ze soms in verstrikt raken. Hij leidt ze uit, maar de engel des Heeren. En dat is zo'n wonder. Hij staat voor zijn kerk in. En zo mag de dichter het ook weten uit Psalm 91. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op de weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Maar hij zal zijn kerk nooit begeven en verlaten. En dan worden ze als het ware weer opnieuw in hun ambt bevestigd. Want dan lees ik, gaat heen, staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden des levens. Ze krijgen een opdracht om dat woord te gaan verkondigen. Het woord des levens, dat is het evangelie. Het is het woord des levens. En waar moeten ze dat dan doen? Buiten Jeruzalem? Dan maar vluchten? En elders? Nee, het staat er hier zo letterlijk. In de tempel. Je zou het zo mogen zeggen, jongelui. In het hol van de leeuw. Daar moeten zij het woord verkondigen. Midden op het tempelplein. Zodat iedereen het kan horen. Want het zijn toch immers de woorden des levens. Al die mensen moeten gered worden, zegt de engel. Gaan jullie alstublieft naar dat tempelplein om die fariseeën, die sadduceeën, het Sanhedrin en al die anderen die niet tot het geloof durven te komen, die niet willen komen, uit angst en uit vrees. Het wereldsgezindheid of wat voor reden dan ook, ga naar dat tempelplein en verkondig de woorden des eeuwigen levens. Die woorden moeten ze verkondigen. Wat zouden wij gezegd hebben, gemeente, als we zo in de gevangenis gezet zijn, zo van tempelplein gesleurd, daar geverkeerd hebben, die donkere holen en spelonken, te midden van allerlei gespuis? Wat zou je dan zeggen als je 's nacht bevrijd bent? Nou, dan moet ik eerst eens even bijkomen, want dat was toch wel even een ingrijpend iets in mijn leven. Dan heb ik toch even rust nodig om tot mezelf te komen. Dat moet ik toch allemaal eerst eens even verwerken. Ja, dat zouden wij misschien zeggen. Maar hier zie je de liefde en de gehoorzaamheid bij deze discipelen. Want er staat niet één woord te veel in, gemeend in het woord. En ook niet één te weinig. Maar het staat er zo nadrukkelijk. En zij kwamen in de morgenstond. Dus zodra de deur opengaat van het tempelplein, dan staan ze daar. Ze zijn op hun post, want de Heere heeft ze gezonden. En een heilige liefde en dwang dringt ze om daar dat woord des levens te verkondigen. En ze gaan in opdracht van de Heere. En daar staan ze weer. Ze vrezen geen mens. En ze verkondigen de woorden des levens. De apostelen, ze mogen de vrijmoedigheid van de Heilige Geest ontvangen. En zo is het ook nu nog, gemeente. Dan kan het wel eens donker schijnen. Dan kun je wel eens moedeloos zijn. Maar de Heere zegt, ga heen en verkondig dat woord. En dan gaan we. En dan wil hij de kracht en de lust geven. Tegen alles in. Om die beker koud water aan te reiken. Aan een dorstige ziel. Dat woord te verkondigen. En als ze het dan horen, de hoge priester. Dan worden ze twijfelmoedig. Ach, daar staan ze in hun schamelheid. Ze hadden de kerk er zo verzekerd. Zoveel soldaten ervoor gezet. En nu horen ze het. Ze staan weer. Het lijkt niet tegen te houden. Maar gemeente, en dat is ook zo aangrijpend. Want in plaats dat Sanhedrin tot zichzelf komt en zegt, maar wat is hier toch aan de hand? Wat gebeurt hier toch? Ze zijn allemaal verlost door een wonder, want de wachters staan nog voor de deuren. Maar in plaats dat ze zich dat afvragen en met elkaar tot bekering komen, tot inzicht komen, wij moeten ons niet langer verzetten tegen deze Heer Jezus Christus. Ook al worden ze twijfelmoedig, maar het brengt ze niet tot verandering. En dat is een ontzettend voorbeeld, gemeente, ter waarschuwing. Dat we ons niet moeten verzetten tegen de indrukken die we hebben. Jonge mensen, misschien heb je dat ook wel eens, een indruk van Gods heiligheid. van Gods majesteit. Een indruk van de eeuwigheid. Die moet je niet wegstoppen. Er niet overheen leven. Zoals het Sanhedrin dat deed. In verharding. Dat is levensgevaarlijk. Dat die indrukken van de Here je tot bekering mogen leiden. Om je gewonnen te mogen geven. Om niet langer tegen te stribbelen. Omdat je ten diepste van binnen voelt. Er is maar alleen zaligheid bij de Heer Jezus te krijgen. Heere, wilt u me ervan verlossen van die verzettende houding in mijn hart. Heere, geef toch dat ik buigen mag voor u. En ze worden geroepen opnieuw weer. Met zachte drang moeten ze komen, de apostelen. En dan moet u eens opletten. U voelt het. Ze kunnen die naam van Jezus niet eens meer over hun lippen krijgen. En ze zeggen, hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? In deze naam. Ze willen die naam van Jezus niet eens meer noemen. Vol verachting. En dan vervolgen ze. En zie, gij hebt met deze uw leer vervuld en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Ook weer opnieuw, deze mens. Je hoort er de afschuw in over Jezus Christus. Maar het gemeene. O, wat zijn ze duivels bezig, dat Sanhedrin. Want ze verkeren de waarheid in een leugen. Want ze zeggen het, jullie willen het bloed van de Heer Jezus Christus over ons brengen. Wat een onterechte beschuldiging. Nergens lezen we dat ooit de discipelen aangezet hebben tot opstand of in verzet te komen. Om wraak te nemen op de dood van de Heer Jezus Christus. Maar je voelt als het ware dat er bij het Sanhedrin iets gaat doordringen. Wat hebben wij gezegd? Daar op dat plein voor Pilatus. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Zou het dan toch waar zijn? En wat doe je dan uit angst? Dan schuif je de schuld bij een ander. En zo is het ook bij dit Sanhedrin. Jullie willen het bloed van Jezus over ons doen komen. En daarom moet je zwijgen. Zwijgen zul je. Je zult die naam niet meer verkondigen. We willen die naam niet meer horen. En laat dan de kring der discipelen zich intimideren door deze machthebbers. Nee, gemeente. Want dan staat Petrus weer op. En dan mag hij het woord nemen, geleid door de Heilige Geest. En dan zegt hij het. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En hij zegt het heel duidelijk tegen het Sanhedrin. Over deze naam zullen wij nooit zwijgen. Want het is een zaak van leven op dood, Sanhedrin. Want alleen in deze naam is zaligheid. En deze naam is gegeven omdat een iegelijk die zalig wordt. Door deze naam moet zalig worden. Want er is geen zaligheid buiten de naam van Jezus. Er is alleen maar een weg tot de Here in hem. Hij is de weg. En dan begint hij dat evangelie weer te prediken. Dat ontdekkende en ontmaskerende evangelie. En hij zegt het, jullie hebben hem omgebracht. Het is door jullie zonden en door jullie optreden dat de onschuldige als een schuldige gekruisigd is. Maar wat later, wat eenmaal Jozef gezegd heeft, maar wat gij ten kwade gedacht heeft, heeft God ten goede gedacht. Want gij hebt hem wel aan het kruis genageld. Maar God heeft daardoor een fontein van leven geopend. Want zo zegt hij, er is nu vergeving voor uw zonden in het bloed van Christus. En zo mag hij daar weer het evangelie verkondigen. Hij weet zich gedreven door een opdracht van de Here. Gij zult mijn getuigen zijn. Ga dan heen naar de tempel en verkondig de woorden des levens. En die boodschap wordt verkondigd aan alle mensen. Wat? Wel dat zij zondaren zijn. Dat is de eerste boodschap, gemeente. Wij zijn zondaren, van God afgevallen en zijn in vijandschap tegenover hem. Maar nu mag klinken het evangelie van Christus, die zoekt het verlorenen en die gekomen is om vijanden met God te verzoenen. En gemeente, dat is onze laatste vraag. Is dat nou ook het kenmerk van uw leven? Gij zult mijn getuigen zijn. Ga dan heen in de tempel en verkondig de woorden des levens. En dan geldt dat niet alleen voor de evangelisatiecommissie. Als ze daar op zaterdag staan, 5 juni, met hun kraan. De Heere, geven ze iets van die vrijmoedigheid tegenover spot, tegenover onverschilligheid, tegenover vijandschap, tegenover lauwheid. Die hartelijke liefde die ook Petrus bewoog om te gaan in de morgenstond, om te getuigen aan hen die ten dode wandelen. Maar doet u het ook in uw gezin, in uw familiekring, op uw werk, na Pinksteren, vervuld door de Pinkstergeest, geldt het toch wel bijzonder. Gij zult mijn getuigen zijn, maar ik zal met u zijn tot aan het einde der aarde. Laat dat u moed geven, u die door genade die keuze mocht doen met Rut. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God, dan gaat het toch van binnen zingen. Ik zal, o Heer, uw onderdaan, uw roem, al den volken doen verstaan. Amen. En dus zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Mag dat nu waarlijk leven in het hart van al uw kinderen. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem den volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Want het is enkel uw goede tierenheid. Het is alleen genade. Het is uw opzoekende liefde. Dat wij toegebracht zijn tot die gemeente die zalig wordt. Heere, bent u het dan niet eeuwig waard dat we u de roem zullen toebrengen. Maar het ook zullen verkondigen, al de volken. Heere, want waar genade in het hart is uitgestort, daar wordt een mens toch een gunnend mens. Dan gunt u toch niemand er aan de duivel. Maar dan is het toch zijn hartelijke verlangen dat er toegebracht mogen worden tot dat lichaam waarvan Christus het hoofd is, om eeuwig te leven. Wij belijden u als zonden, onze lauwheid. Heere, wij belijden voor u onze schroom. Wij belijden u onze slapheid. Wij belijden het voor u, dat wij niet zijn wie we zijn moesten, ook als het daarover gaat, in het hartelijk verkondigen van uw naam. Zoals Petrus dat mocht doen, vervuld van de Heilige Geest. Heere, wat kunnen we vaak beschaamd zijn. Wat kunnen we vaak vreesachtig zijn. O God, vergeef het toch. Want u hebt het gezegd, gij zult niet vrezen, want ik zal u geven de woorden in de mond. Heere, laten wij toch vrijmoedig mogen spreken over uw naam. Dat heeft de wereld nodig. Biddende en sprekende christenen. Uw volk, Heer, het kan zo verborgen zijn, kan zo lauw zijn. En daarom smeken wij u om de komst van de krachtige werking van de Pinkstergeest in de harten van al degenen die u vrezen. En zegen zo ook dat werk, de verkondiging van uw woord, ook als het mag zijn van achter een evangelisatietafel. Heer, maar ook in onze kring van het gezin, op ons werk. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, dat wonder van uw opzoekende liefde, al den volken doen verstaan, Heere. Dat is toch de taal van het hart. Laat het zo mogen leven, Heere. En wil dan zo bij ons blijven als een ernstige boodschap ons meegegeven is. Waar staan wij? Hebben wij ons door genade mogen voegen bij die gemeente, toegebracht door de Heilige Geest, of staan we nog buiten? Heere, u weet het en geef dat die vraag ons vast mag houden en niet loslaten, totdat we het weten in u geborgen te zijn. Heere, gedenk ook vanavond de gemeente, als we weer samen mogen komen. Denk ook onze geliefde broeder, dominee van Heteren, sterk hem ook. En ook als wij vanavond in Kerkwerven belijdenisdienst mogen hebben, laat het daar ook goed mogen zijn. Zo bevelen wij heel het werk in uw koninkrijk aan u de Heer op. Verzoen al wat we hebben misdreven. Ook in ons luisteren en ons spreken van morgen. Was en reinig het in het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen wij ten slotte ook het vers wat de kleintjes voor de zondagsschool geleerd hebben uit Psalm 72 en daarvan het laatste vers. De Heere geven dat het ook in ons midden leven mag. Zijn naam alleen moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Geliefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.